luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Nogmaals een hele goede morgen. Welkom bij de eredienst van de Calvary Chapel. Voor degenen van jullie die mij niet kennen, mijn naam is Casper de Haan. En ik heb het voorrecht om vanochtend met u voor te gaan in het woord. En ik wil u vragen om de Bijbel open te doen op Daniël hoofdstuk 2. Wij zijn bezig met een vers voor vers studie door Daniël. En we zijn in hoofdstuk 2 bij vers 24. En we gaan vandaag de rest van het hoofdstuk afmaken. Dus dat wekelijks doe ik meer versen dan ooit tevoren op een zondagochtend. Maar in dit stuk gaat Daniël iets zeggen. Hij gaat een droom die hij zelf niet gehad heeft, maar die de koning gehad heeft, die droom gaat hij aan een koning vertellen. En hij gaat ook nog eens vertellen wat die droom betekent en dat die droom iets over de toekomst zegt. Maar de toekomst kan voor ons voelen als iets ongrijpbaars, zoals dat voor die koning ook ongrijpbaar was. Soms willen we weten wat de toekomst brengt, maar krijgen we het niet te weten. We hebben vaak ideeën, we gaan scenario's in ons hoofd af. Wat nou als er dit gebeurt of wat nou als er dat gebeurt? En er blijkt toch eigenlijk altijd wel iets anders te gebeuren dan dat we zelf gedacht hadden. Maar zeker als dingen onzeker worden, als dingen niet gaan zoals je het wil, dan kan de toekomst iets heel engs lijken. Als je geen grip hebt op wat er gaat gebeuren, als het als zand door je vingers weg lijkt te glippen, wat moet je dan met je toekomst? Voor Daniël was er ook een onzekere toekomst. Zijn leven was namelijk onzeker. De koning had gezegd, alle wijzen moeten dood en Daniël was een van de wijzen. Daniël die had dus eigenlijk geen toekomst op dat moment. Maar Daniël vertrouwde op God. Met zijn onzekere, onduidelijke, onbegrijpelijke toekomst. Daniël wist namelijk dat God alles weet en alles ziet. Hij wist dat God degene was die alles onder controle had. En hij wist dat ondanks dat zijn leven bedreigd werd, dat hij God kon vertrouwen. En dat hij daardoor ook luisterde naar God. En door deze profetie van Daniël zien wij, jouw toekomst ligt in Gods hand. Mag ik zien, mijn toekomst ligt in Gods hand. En ik weet niet wat de toekomst brengt, maar ik weet wie de toekomst vast heeft. En dat is wat ons rust mag geven. Dus laten we lezen in Daniël hoofdstuk 2. We beginnen in vers 24 en we lezen in eerste instantie tot en met vers 28. En daar staat, daarom trad Daniël binnen bij Arioch, die de koning had aangesteld om de wijzen van Babel om te brengen. Hij ging naar hem toe en zei het volgende tegen hem, breng de wijzen van Babel niet om. Breng mij bij de koning, zei Daniël, zodat ik de koning de uitleg te kennen kan geven. Toen bracht Arioch Daniël met spoed naar de koning en zei het volgende tegen hem. Ik heb onder de ballingen uit Juda een man gevonden die de koning de uitleg zal laten weten. De koning antwoordde en zei tegen Daniël, zijn naam was Belsazar, bent u in staat mij de droom te laten weten die ik gezien heb en de uitleg ervan? Daniël antwoordde in de tegenwoordigheid van de koning en zei, de verborgenheid die de koning vraagt, kunnen wijzen, bezweerders, magiërs en toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er in later tijd gebeuren zal. Uw droom en de visioenen die u voor ogen kwamen op uw bed zijn deze. Tot zover. Laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw woord en dat uw woord goed is. We danken u ook dat u de God bent die de toekomst in uw hand hebt. Dat u ieder individu in uw handen hebt. En dank u wel ook dat u degene bent die van ons houdt. Dat u degene bent die tot ons wil spreken vandaag. En Heere, dat is mijn gebed, dat u zal spreken tot ieder hart. Heere, voor degene die nog niet geloven, dat u hen zal wijzen op wie u bent. Voor degene die al wel in u geloven, Heere, dat wij meer onder de indruk zullen raken van u. Dat wij u meer zullen gaan vertrouwen en wat u dan ook nog meer wilt doen. Maar Heere, laat uw woorden gesproken worden. Laat er niks van mijzelf bij zitten, maar alleen maar woorden van eeuwig leven. En spreek door uw eeuwige levende woord heen tot onze harten. Heere, want we hebben u nodig. We bidden en vragen, we danken in Jezus' naam. Amen. Daniel moest een ontzettend grote stap in geloof zetten. Want, nogmaals, zijn leven was eindig op dit moment. Zijn leven was eigenlijk al geëindigd, want Arioch, staat er in vers 24, was door de koning aangesteld om de wijzen van Babel om te brengen. Dus eigenlijk wanneer Daniel naar deze Arioch toe ging, had Arioch hem moeten doden. En toch ging Daniel. Niet alleen dat, Daniel ging ook nog naar een man die zo boos en onvoorspelbaar was, dat hij bereid was alle wijzen uit zijn eigen rijk om te brengen, omdat ze één ding niet konden, wat ook nog eens letterlijk een onmogelijke vraag was. En Daniel ging. Daniel ging naar Arioch, ging naar de koning om de koning de beloofde uitleg te geven. En hier zien we dus al gelijk dat Daniel een rotsvast geloof had in God. Want hij had iets gehoord, hij dacht iets te weten van God, maar hij had niet de menselijk wetenschappelijke 100% garantie dat dit precies was wat de koning moest horen. En toch wist Daniel, ik moet gaan. Hij vertrouwde God. Hij vertrouwde erop dat God hem alles had laten zien over die droom en over die uitleg die hij moest weten om de koning te kunnen spreken. En het is mooi hoe Daniel hiermee dus naar God kijkt. Want Daniel vertrouwt God met zijn leven, letterlijk met zijn eigen leven. En dit zal gevoelsmatig misschien niet altijd makkelijk geweest zijn, want de situatie was nog niet veranderd. Daniel had gebeden, hij had iets ontvangen van de Heer, maar nog steeds stond die uitspraak van de koning dat hij dood moest. Dus zijn situatie was niet veranderd, maar Daniel had iets van God ontvangen voor in de situatie. En hij komt bij Arioch en zegt, breng de wijze niet om, breng mij bij de koning, zodat ik de koning de uitleg te kennen kan geven. En het is mooi hoe Arioch een echte carrière-tijger is, in vers 25. Hij zegt namelijk tegen de koning, ik heb onder de ballingen uit Juda een man gevonden die de koning de uitleg zal laten weten. Kijk eens koning, ik heb dit geregeld voor u. Promotie graag. Dat is soort van het idee. Terwijl, wat gebeurde er? Daniel ging naar Arioch toe. Het was precies andersom, maar Arioch wist het zo te gebruiken dat het goed was voor zijn carrière. En de koning antwoordde vers 26 en zei tegen Daniel, die ook Beltsazar genoemd werd, bent u in staat mij de droom te laten weten die ik gezien heb? En Daniel geeft hier een prachtig antwoord. Hij zegt in vers 27, de verborgenheid die de koning vraagt, kunnen wijze bezweerders, magiërs en toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven. Oftewel, menselijk gezien, als hij hier was gestopt, had hij eigenlijk gezegd, ja, eigenlijk weet ik het ook niet. Maar, vers 28, er is een God in de hemel. Dit is waar Daniel zich aan vasthield. Daniel was getraind in alle wijsheid van die tijd. Hij was onderwezen in alles wat logisch was van die tijd. En Daniel kwam uit bij, maar er is een God. Voor Daniel was het niet genoeg om de wijsheid van de wereld te hebben. Want Daniel was niet dom, hij was waarschijnlijk zeer slim, dat hij al deze dingen kon leren. En in zijn slimmigheid kwam hij tot de conclusie, maar er is een God in de hemel. Daniel geloofde deze God en had zichzelf overgegeven aan deze God. Want deze God was voor hem te vertrouwen. Hij kende deze God en diende deze God. En daarom wist hij voor deze onmogelijke vraag, moet ik bij God zijn? En hij zegt ook tegen Nebukadnezar, hij, deze God in de hemel, heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er in later tijden gebeuren zal. Dus hij zegt hiermee, Nebukadnezar, deze droom hebt u gehad van God. Er zit een betekenis achter deze droom en die droom weet God. Die betekenis weet God. En Daniels ontzag voor God is hier gigantisch. Zijn respect richting God is hier fantastisch mooi om te zien. Want hij heeft zo'n helder beeld van dat dit de God is die hij dient, de God die hij predikt. En wat mooi is, is dat Daniel leeft wat hij weet. Hij leeft wat hij weet over God. Hij weet dat God de Almachtige is. En daarom gaat hij voor de koning staan die menselijk gezien de macht heeft om hem te doden. Hij weet dat God alwetend is en daarom gaat hij naar de koning toe met een antwoord op een onmogelijke vraag. Hij weet dat God alles is wie hij zegt te zijn en daarom vertrouwt Daniël op God en gaat hij naar de koning en is hij gehoorzaam. Hij leeft wat hij weet. Maar als je stilstaat bij die gedachtegang, dat je weet wat je leeft en leeft wat je weet, doen wij dat ook? Doe jij dat ook? Leven wij echt alles wat wij weten uit de Bijbel, wat wij weten van God, of leven we maar een deel dat ons uitkomt? We weten vaak veel meer dan dat we doen. Ik heb een wijs voorganger ooit eens horen zeggen, hoe anders zou de kerk zijn als de kerk eindelijk gaat leven naar wat ze weten? Want wij stoppen onze hoofden vaak zo vol met kennis. Podcasts, spreken, goede boeken en dergelijke, en niks tegen het luisteren van een goede podcast, preek of het lezen van een goed boek. Het zou ook gek zijn als ik daar wat op tegen heb, want ik sta hier zelf te prediken natuurlijk. Maar hoe vaak laten we dat ook landen in ons hart? Ik had het voorrecht om een aantal weken geleden op een conferentie te zijn. En daar was een fantastische dominee. En aan het einde van de conferentie zei hij, ik hoop niet dat jullie nu, wanneer jullie weer naar huis gaan, doorgaan met bijvoorbeeld je bijbelleesplan en de Bijbel in een jaar of twee jaar gaan uitlezen. Hij zegt niks daarop tegen, maar laat nou eens landen in je hart wat je geleerd hebt. Neem nou eens de tijd om te laten landen en te wortel te laten schieten wat je hier gehoord hebt. Als je dat doet, dan zal je ook vruchten gaan dragen, want er komen wortels. En die vruchten is dat we gaan doen wat we weten. Weet jij dat jouw leven in Gods hand is? En leef je daar dan ook naar? Leef je echt overgegeven aan Hem? Of leef jij voor wat je zelf wil? Voor waar je zelf naar verlangt? Vertrouw jij God met al jouw verlangens? Of heb jij dingen waar jij naar verlangt? Dingen die je wil, die je niet aan God geeft? Vertrouw jij jouw partner of het niet hebben van een partner aan God toe? Vertrouw je jouw gezin of wat je wel en niet leuk vindt aan je gezin? Vertrouw je dat toe aan de Heer? Het wel of niet hebben van kinderen, is dat iets wat je in Gods handen legt en hoe je daarmee om moet gaan? Je baan, je gezondheid, je kerk, je huis, ga zo maar door. Vertrouw je God daarmee? Weet je dat Hij dat in de handen heeft en leef je daar dan ook naar? Mag Hij bepalen of moet jij zelf bepalen? En eigenlijk is dus de vraag, zie jij God als betrouwbaar of niet? Daniël vertrouwde God echt. En Daniël had zijn leven echt in Gods handen gelegd. Want hij was bereid om te sterven voor wat hij wist van God. Waar ben jij toe bereid? Ben jij bereid om te leven naar wat je weet? Of weet jij veel meer dan waar je naar leeft? Dan zegt dat iets over jouw vertrouwen in God, over jouw blik op God. Ga naar God en vraag Hem jou te leiden om echt te leven naar wat je weet. Want dat is wat geloofleven is. Bij Daniël matchten zijn woorden zijn daden. En dat zien we bij Daniël, maar dat zien we ook bij Paulus, bij Petrus en bovenal in de Heer Jezus. Hij deed precies wat hij wist. Hij deed niks meer en hij deed niks minder. En dat is ook hoe wij mogen leven. Maar de vraag is, wat doe jij? Vertrouw jij God dat God jouw toekomst in handen heeft? En kies jij daarom om te leven naar wat je weet of leef jij naar minder dan dat? Vanaf vers 29 gaat Daniël, als we teruggaan naar Daniël 2, gaat hij de droom uitleggen aan de koning. En hij zegt in vers 29, terwijl u, o koning, op uw bed lag, kwamen er gedachten in u op over wat hierna gebeuren zal. Het is heel bijzonder dat Daniël hier deze koning zijn eigen gedachten vertelt. Ik kan me niet voorstellen hoe dit voor Nebukadnezar geweest moet zijn. Het zal verbijsterend geweest zijn om te horen waar hij aan dacht, waar hij was, en om dat door iemand die er niet bij was, te horen. En hij, God, die de verborgenheden openbaart, heeft u laten weten wat er gebeuren zal. Mij nu, aan mij is deze verborgenheid geopenbaard. Niet door een wijsheid die in mij is boven alle levenden. Maar daarom dat men de koning de uitleg ervan zou laten weten en dat u de gedachten van uw hart zou weten. Hoe mooi is deze houding van Daniel? Het gaat niet om mij, ik ben niet slimmer. Nee, God heeft u dit laten weten. En de eerste slide, Mira, zou je die willen doen alsjeblieft? Dit is... Hij komt eraan. Maar er komt zo een slide en die legt uit wat Daniel gaat zien. Dit. U, o koning, vers 31, keek toe en zie een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan uitzonderlijk. Het stond voor u, de aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dit beeld was van goed goud. Zijn borst en zijn armen waren van zilver. Zijn buik en zijn dijen van brons, zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem. Hier keek u naar, totdat er niet door mensenhanden een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en verbrijzelde die. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Zo, ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. Onderschat niet wat er hier gebeurt. We zien nu een plaatje van dit beeld, dat mag ook zo weer weg, Mira, dankjewel. Maar er gebeurt hier iets ongelooflijks en iets onmogelijks. Niet alleen wordt verteld wat Nebukadnezar dacht, er wordt verteld waar hij was en wat zijn droom was. Dit is ongekend. En zeker als je bedenkt dat Daniel al gezegd heeft dat God gaat laten zien wat er gebeuren zal, vers 29. God laat hier aan de machtigste koning van die tijd zien, ik weet wat de toekomst is. En ik heb de toekomst in handen. Dat is wat God laat zien. Nebukadnezar was zo'n koning die van zichzelf dacht dat hij de machtigste was en de beste was en de slimste was. En al die dingen. En God laat zien, ja maar ik ben God. En hij laat dus zien, jouw toekomst Nebukadnezar, die heb ik. Die weet ik en ik heb jouw toekomst in handen. En dat mogen wij dus ook weten. Dat jouw toekomst, mijn toekomst, in Gods handen ligt. Dat we die niet hoeven te zoeken bij mensen, in de astrologie, in de tarotkaarten, in welke andere dingen wij ook toekomstbeelden in kunnen zoeken. Maar dat we onze toekomst bij God kunnen weten. Wat er ook speelt in je leven, God weet jouw toekomst. En Daniel gaf ook aan dat hij het niet zelf gekregen had. Maar hij had aangegeven, dit is wat God mij verteld heeft. En dit moet verbijsterend geweest zijn voor Nebukadnezar. Om te lezen, of om te horen, sorry, over dat beeld. Over het goud, het zilver, het brons, het ijzer en het leem. De steen die het allemaal zou verbrijzelen. Ik kan me voorstellen dat hij dacht, wat heb ik nu weer gedroomd? Heb ik iets verkeerds gegeten gisteravond? En hij hoort nu over zijn droom. Daniel vertelt zijn gedachten, vertelt zijn droom. En wat laat dit ons zien? Hoe groot is God? Hoe groot is onze God dat hij die droom gegeven heeft? Dat hij de toekomst weet? Dat hij dit aan Daniel doorgeeft? Dat Daniel nu veilig voor de koning staat en hij laat zien, ik heb alles onder controle. Alles wat er gebeurt, alles wat er gaat gebeuren, alles wat jij niet weet, ik weet het en ik heb het onder controle. God had Daniel ook in de positie geplaatst om de koning dit te vertellen. Denk even terug aan hoofdstuk 1. God had ervoor gezorgd dat Nebukadnezar Jeruzalem overwon. God had ervoor gezorgd dat Nebukadnezar die jongens meenam uit Juda en ze meenam naar Babel. God had ervoor gezorgd dat Daniel en zijn vrienden een hoge plek kregen in het hof, zodat Daniel überhaupt in de positie was om dit te kunnen doen. God had alles klaargezet, alle pionnetjes klaargezet. Hij gebruikte ook de zondige daden van de koningen om uiteindelijk zijn wil gedaan te krijgen. God heeft de toekomst in zijn hand. God heeft jouw toekomst in zijn hand. Ook al begrijp je dat niet, begrijp je zijn toekomst niet, snap je niet waarom er gebeurt wat er gebeurt. Je mag weten dat hij bij jou is in de toekomst. Dat hij bij jou is in het nu. En dat hij jou wil dragen in en door de situatie waar je zit. Want dit was niet makkelijk voor Daniel. Maar God droeg Daniel door dit alles heen. En dat doet hij ook met jou. Dat wil hij ook voor jou. Dat is de God waar we over lezen hier. In vers 36 gaat Daniël uitleggen wat de droom is. En hij zegt, dit is de droom, nu zullen wij de uitleg ervan in de tegenwoordigheid van de koning vertellen. U, o koning, bent een koning der koningen, want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven. Wat een uitspraak voor om te doen richting een koning die jou nog steeds dood wil hebben en die de macht heeft om te zeggen, weg. Hij zegt, ja, u bent een god, of u bent een koning, sorry, maar niet door uzelf. Want de God van de hemel. Dat geldt ook voor ons, alle dingen die wij bereiken. Want de God van de hemel. God is degene die ons leidt. Vers 38. Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij, God, heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd. Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk van brons, dat heersen zal over de hele aarde. En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles. Dat u verder de voeten en de tenen gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer gezien hebt, dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer, juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem, dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dat u gezien hebt, ijzer vermengd met modderig leem, ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Daarom hebt u gezien dat niet door mensenhanden uit de berg een steen werd afgehouwen die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan betrouwbaar. Tot zover. Bizar om dit te moeten vertellen aan deze koning. Nebukadnezar was namelijk een briljant militair stratege voor zijn tijd. Als je leest over zijn overwinningen, over hoe hij was als koning, hij heeft heel veel dingen gedaan en heeft heel veel anderen overwonnen. Heel veel legers heeft hij geleid en heeft daardoor overwonnen. En dan denk je, zeker als mens, heb ik goed gedaan. Kijk naar mij. Kijk wat ik geregeld heb. En hij hoort nu dat het niet uit eigen kunnen is, maar dat God dit gedaan heeft. Als je iets terugbladert in je Bijbel naar het Bijbelboek Jeremia, dan zegt God iets ook over deze Nebukadnezar. En in Jeremia 25, vers 9, lezen we iets over Nebukadnezar wat wij ons moeten beseffen. God die zegt namelijk hier iets over deze koning die veel van zichzelf denkt, maar God heeft een hele andere blik op deze koning. Jeremia 25, vers 9. God is hier aan het praten, Jeremia profeteert en er staat, zie, ik ga een boodschap zenden en ik zal alle geslachten uit het noorden halen, spreekt de Heer, en ook een boodschap zenden naar Nebukadnezar, de koning van Babel, mijn dienaar. Dit is dezelfde koning. Ik zal hen over dit land brengen, over zijn inwoners en over al deze volken rondom. Ik zal hen slaan met de ban en hen stellen tot een verschrikking, tot een aanfluiting en tot een eeuwige puinhoop. Maar wat God hier zegt, is dat Nebukadnezar, de koning van Babel, zijn dienaar is. Deze koning die alles denkt te kunnen, alles zelf geregeld denkt te hebben, was Gods dienaar. En hij doet uiteindelijk wat binnen Gods plan past. God gebruikte Nebukadnezar namelijk om zijn wil gedaan te krijgen. Namelijk om Israël, de 70 jaar die zij van God hadden geroofd, om die terug te geven aan de Heere. 70 jaar rust voor het land is wat Israël God verschuldigd was. En Nebukadnezar was de koning die gebruikt werd om dat voor elkaar te krijgen. En als we dan naar dat beeld gaan wat we net zagen, dan is Nebukadnezar dat gouden hoofd. Is hij die koning, is Babel het rijk dat als allereerste er was in dat beeld. Het was het machtigste, het meest waardevolle, want als je kijkt naar alle materialen, goud is waardevoller dan zilver en als je zo verder gaat. Maar in de profetie die uitgelegd wordt, in de droom die uitgelegd wordt, in vers 39 staat er, na u zal een ander koninkrijk opkomen. En zou je slide 2 nog willen doen, Mira, alsjeblieft? We zien dat dit ten eerste het Babylonische Rijk was. Dat rode stuk in het midden van het plaatje. En dat was er van 605 voor Christus tot 539 voor Christus. Maar na Babel zou er een ander koninkrijk komen. Zou je de volgende slide willen doen, alsjeblieft? Dat was het Medo-Persische Rijk. Iets groter. En dit rijk was er van 539 tot 331, was er een stuk langer. Maar wat we zien is dat Babel overwonnen werd door het Medo-Persische Rijk. En wat is heel bijzonder hieraan is dat deze koning Cyrus, die de koning was in Jesaja 44 en Jesaja 45 al genoemd wordt. Dit is de koning die in Ezra 1 Israël toestond om terug te keren naar het land Israël. Dit is de koning die ook gediend werd. Darius, een van de koningen die Babel overwon, was de koning die ook gediend werd door Daniel later in het boek Daniel. En zo zien we dus dat God situaties klaarzet om zijn volk op de juiste plek te krijgen, om zijn wil gedaan te krijgen. Want waarom zou een koning die dit wereldrijk heeft, geïnteresseerd zijn in een heel klein stukje land aan de Middellandse Zee en die paar tienduizenden mensen die daar naartoe zouden willen? Waarom zou Cyrus geïnteresseerd zijn in het terugsturen van mensen naar hun eigen land, als hun normale gang van zaken was om volken weg te halen uit de plek waar ze waren? God had de toekomst in zijn hand. En hij leidde alles zo dat hij wist welke koning er op welk moment aan de macht moest zijn om uiteindelijk zijn wil gedaan te krijgen en zijn beloftes waar te maken. Zou je de volgende slide willen doen, alsjeblieft? Het koninkrijk hierna, daarna het derde koninkrijk van brons, zal heersen over de hele aarde. Hier zie je het Griekse Rijk, dat zelfs nog verder naar het westen gaat, omdat het ook Griekenland volledig meeneemt. En Alexander de Grote heeft dit in, volgens mij, 5 tot 8 jaar heeft hij dit overwonnen. En daarna werd de beste man gek en ging dood. Dit is het volgende rijk. Waarom was dit belangrijk? Nou, omdat, in welke taal is het Nieuwe Testament geschreven? In het Grieks. Dat was niet gebeurd als de Grieken niet zo'n wereldmacht waren geweest. God gebruikte ook deze goddeloze koningen, want laten we wel zijn, de meeste van deze koningen waren zwaar goddeloos. En God gebruikte het om alles klaar te gaan zetten, zodat zijn wil gedaan zou worden. Alle pionnetjes op de juiste plek. Het derde rijk is het Griekse rijk. Het vierde rijk, zou je de volgende slide willen doen alsjeblieft? Is het Romeinse Rijk, dat schuift verder op naar het westen. Dat is het Rijk van IJzer. Het IJzer verbrijzelt en vergruist alles. Nou, de vroeg-Joodse en christelijke commentatoren, dus dan moet je echt denken aan de eerste paar eeuwen nadat Daniel geschreven is en ook de eerste paar eeuwen na Christus, zien dit allemaal als het Rijk Rome van de Romeinen. Zien allemaal dat wat de Romeinen deden en hoe ze het deden, dat zij dit verpletterende rijk waren. Natuurlijk overwonnen de Romeinen niet altijd. Maar als je kijkt naar wat Rome deed, was hun invloed gigantisch. Want heel veel van onze wetten, heel veel van de bouwwerken en de cultuur die wij hebben, heeft een link naar het Romeinse Rijk. Ook gebruikte God het Romeinse Rijk om wegen aan te leggen, zodat de apostelen konden reizen op relatief veilige wegen. Volgens mij was dat de Pax Romana, dat je veilig kon reizen door het Romeinse Rijk. De Romeinse keizer Augustus, volgens mij, was degene die in Lucas 2 eiste dat het volk geteld ging worden. Wat natuurlijk een volslagen idiote vraag was van de beste man. Maar die er wel voor zorgde dat Jozef en Maria naar Bethlehem moesten, wat een vervulling is van profetie. God zette alles klaar en zorgde tot en met dit rijk ervoor dat zijn Messias, zijn redder, naar de aarde kon komen. God is degene die bezig is geweest om de toekomst zo te regelen, even vanuit het perspectief van Daniel, dat uiteindelijk alles zou gebeuren dat zijn wil is. Hij hield zich aan zijn beloftes naar zijn volk en regelde ervoor dat de juiste koningen op de juiste plek zaten. Hij hield zich aan de beloftes door zijn woord heen en zorgde ervoor dat alles aan koninkrijken daaraan meewerkte. En uiteindelijk gaf hij zelfs de Messias, zoals hij beloofd had, in een van die rijken die hij aangekondigd had. God heeft de toekomst in zijn hand. En Daniel is zo nauwkeurig, en dat gaan we ook nog in komende hoofdstukken zien. En je mag de slide weghalen, Mira, dankjewel. Maar Daniel is zo nauwkeurig dat er heel veel critici zijn die zeggen dat Daniel niet geschreven kan zijn door Daniel of in de tijd van Daniel. Want het is zo precies. God kan het wel. Want God is zo precies. Dat krijg je als je alwetend bent. Dan kan je alles precies opschrijven zoals het daadwerkelijk gaat gebeuren. En dat is de God die jou ook kent. Jou, in jouw situatie. Die precies weet waar jij doorheen gaat. Precies weet waar jij mee worstelt. Die precies kent wat er nu door jouw hoofd heen gaat. Waar jij twijfels over hebt. Waar jij vreugde en pijn hebt. Die weet of jij 's avonds jezelf in slaap huilt vanwege de situatie waar je in zit. En die God is niet veranderd. Die God wil jou nog steeds tot zich trekken. Die God wil dat jij bij hem komt. En hij wil voor jou zorgen. Hij wil jou alles geven dat je nodig hebt. Want hij is niet veranderd. Zoals hij zorgde voor Israël, zorgde voor zijn volk, zorgde voor de kerk in het verlengde, zorgde voor de hele mensheid door Jezus te sturen. Zorgt hij, wil hij ook voor jou zorgen. Maar de vraag is of jij zijn zorg aanneemt. God heeft de toekomst in zijn handen. Accepteer dat. En leef naar zijn kennis. Leef naar wie hij is. En wat hij weet. En wat hij kan. In de plaats van dat je kijkt naar de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het leven hier op aarde. Daniel spreekt in vers 41 nog over één ander koninkrijk. De voeten en de tenen gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer. En dat is een verdeeld koninkrijk. Het vierde koninkrijk was Rome. Het vijfde koninkrijk is nog toekomstig. Want als je kijkt naar de omschrijvingen hier en later in Daniel, in Openbaring, dan zie je dat dit een koninkrijk is wat er nog niet was. Wat er nog niet geweest is. Waar nog niet koningen zijn die zo'n machtig rijk hebben als dat er daarvoor nodig is. En er moet dus nog iets gebeuren in deze wereld dat er een koninkrijk gaat komen met heersers waar uiteindelijk ook de antichrist uit voort gaat komen. We weten niet precies wat er moet gebeuren, maar het zal niet vrolijk zijn dat dat gebeurt. Dit koninkrijk zal deels sterk en deels zwak zijn. Het zal vermengd zijn door menselijk zaad, wat waarschijnlijk betekent dat er heel veel huwelijken zijn, maar dat er nog steeds heel veel gebrokenheid is. Het is een samenvoeging die geen stand houdt. En ook God zal dit rijk gaan gebruiken, want dat waren de laatste van de menselijke rijken. Vers 44, in de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Dit is het koninkrijk van de Heer Jezus. Dit is wanneer de Heer Jezus gaat regeren. En dit is een rijk dat niet gaat stoppen. Babel was gestopt, het Medo-Persische Rijk was gestopt, het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk en het nog toekomstige Rijk, ze zullen allemaal stoppen. Ze waren machtig, maar niet machtig genoeg. En alleen Jezus Christus is machtig. Het is een koninkrijk dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan, dus moet het wel het koninkrijk van de Heer Jezus hier op aarde zijn. En om dat voor elkaar te krijgen, dat dat laatste rijk vernietigd wordt, zal er niet door mensenhanden uit de berg een steen worden afgehouwen. Nou, die steen, dat is een verwijzing naar de Heer Jezus als rots. 1 Korinthe 10 spreekt daarover, maar ook Jesaja 8, Jesaja 28, Psalm 118, Matthäus 21, Markus 12 en Handelingen 4. Om even te zeggen, jullie kunnen mijn notities ook online vinden, maar dit is een breed gedragen iets in de Bijbel, dat dit de Heer Jezus is. En dat Jezus degene is die zijn eeuwige regering gaat neerzetten. En waarom is dit belangrijk? Omdat dit zoveel hoop geeft. Wat er ook gaat gebeuren, hoe erg de wereld ook moet worden voor dat laatste menselijke rijk, we hebben hoop. Maranatha, Heer Jezus, kom snel terug. Jezus zal overwinnen. Hoe erg het hier ook op aarde kan worden, Jezus heeft een hoopvolle toekomst voor ons. Daar mogen we naar uitkijken. Dat is de hoop die ik heb doordat ik in de Heer Jezus geloof. Dat is de hoop die er voor jou is. En de hoop die ook van jou mag zijn als jij in de Heer Jezus gelooft. En de hoop die voor jou klaar ligt. En die jij mag grijpen door in de Heer Jezus te gaan geloven. Als zoon van God. Als je dat nog niet doet. Maar misschien luister je naar mij en denk je, ja maar De Haan, al die profetieën. Rijken, Babel, Medo-Persië, dat is allemaal zo lang geleden. Wat heb ik aan profetieën? Dat is ver van mijn bed, dat is voor theologen, dat is voor gekken zoals jij, De Haan. Dat is voor mensen die gek zijn op het Oude Testament, maar dat is niet voor mij. Nou, ik denk dat je dat mis hebt. Ik denk echt dat je dit mis hebt. En waarom? Omdat we zoveel zien van God. Het feit dat God al die koninkrijken aangekondigd heeft. Het feit dat God al die koninkrijken gebruikt heeft. Dat hij ze heeft laten opkomen en ze ook weer weggedaan heeft. Het feit dat God rechtvaardig gehandeld heeft met elke koning en dus ook geoordeeld heeft wat zij voor zonde gedaan hebben. Het feit dat God laat zien dat hij alles en iedereen kan en zal gebruiken tot zijn eer. Dat zegt zoveel over God. Het laat zien hoe groot hij is, hoe lief hij is, hoe trouw hij is. Het feit dat God zijn volk Israël niet losgelaten heeft door dit boek heen. Dat is een blauwdruk voor hoe trouw God naar ons vandaag de dag is. We zien Gods hart voor redding, want hij heeft ervoor gezorgd dat door dit alles uiteindelijk het koninkrijk er was waarin de Heer Jezus kon komen. En waarbij Grieks de taal was, er wegen waren, et cetera, et cetera. We zien Gods geduld met de mens. Want als God ons geduld had, had hij al die koninkrijken vermorzeld. En was er niks van ons overgebleven. We zien Gods heiligheid. Want hij straft alles wat niet naar zijn wil is, maar wil nog steeds mensen tot zichzelf trekken. Wat voor een geweldige God zien we door deze profetieën heen. De God die alles onder controle heeft, alles aankondigt wat hij gaat doen. En tegelijkertijd doet boven wat wij kunnen bidden of beseffen. Want Daniel had nooit kunnen bevatten dat God dit ging doen. En toch deed God het. Want hij is God. Hoe fantastisch is het dan dat die God ook jouw leven in zijn hand heeft? Met Daniel mogen wij God beter gaan leren kennen. En mogen we God gaan vertrouwen. En mogen we gaan zien dat onze toekomst in zijn handen ligt. En laten we eerlijk zijn, dat hebben we nodig in deze tijd. In deze tijd van heel veel onrust. Neem bijvoorbeeld de politieke onrust. Wat gaat er in Nederland gebeuren met de huidige verkiezingsuitslag? Nu D66 de grootste partij is. De partij die ook objectief gezien het minst christelijk is. En christenen het minst goed gezind is. Wat voor overheid krijgen we? Wat gaat de overheid doen? Ik weet het niet. Maar ik weet wel wie het wel weet. Ik hoef me er dus ook geen zorgen over te maken. Want kijk naar Daniel. Daniel kon ook onrust hebben over de politieke situatie van zijn tijd. Een koning die als hij met het verkeerde been uit bed stapte, oorlog kon verklaren en complete volken kon vernietigen. Daniel laat ons zien dat God koningen stuurt. Dan kan hij ook D66 en Rob Jetten sturen. En wie er dan ook aan de macht gaan komen in Nederland. God is niet veranderd. Maar de vraag is, vertrouw jij God dat hij dat kan? Met deze politieke situatie? Of vind jij dat jij er zelf iets aan moet doen? Lig je er wakker van? Ben je ermee bezig, obsessief het nieuws aan het lezen? Of geef je het over aan God? Wat denk je voor financiële onrust tegenwoordig? Hoge kosten, inflatie, dure huizen. Het is bijna onmogelijk om nog een huis te kopen. Lonen die niet meestijgen, rekeningen die omhoog gaan. Hoe ga je een huis kopen? Hoe ga je voorzien voor je kinderen? Dat ze kunnen studeren? Hoe ga ik het doen? Hoe dan? En ook dit is in Gods hand. Als God almachtig en de volledige toekomst in zijn handen heeft, dan is dat ook financieel. Maar de vraag is, vertrouw jij God met je financiën? Of wil jij eerst alle keiharde euro's in je bankrekening zien staan? Wat op zich ook een tegenstelling is, want je bankrekening is digitaal, dus zo hard zijn die euro's niet. Maar wil je het eerst allemaal zien voordat je God gelooft? Of durf jij in geloof te wandelen? Durf jij God te vertrouwen met, oké, Heer, waar ga ik wonen? Durf je God met je rekeningen te vertrouwen? Is God voor jou echt die almachtige God? Misschien heb je onrust in je familie, in je gezin. Lopen er dingen niet in je gezin zoals je dat zou willen? Misschien heb je onrust op je werk, in je straat, in je lichaam. In het lichaam van een ander. En ben jij degene die voor die ander mag zorgen, moet zorgen? Misschien heb je onrust over kerken en over wat er in een vorige kerk gebeurt. Of vind je dat er hier iets gebeurt? Van Daniël mogen we leren dat God alles in de hand heeft, ook jouw situatie. En wij mogen leren om God te gaan vertrouwen met alles. Om alles aan God over te geven, om alles dat jouw onrust geeft aan zijn voeten neer te leggen. En dat nog een keer te doen. En nog een keer. En nog een keer. Want laten we eerlijk zijn, we worden continu herinnerd aan de dingen waar we onrustig van worden. We worden continu geconfronteerd met die dingen die we moeilijk vinden. Om er maar in te blijven en om maar daarin te blijven hangen in de plaats van dat we doorgaan. Maar we mogen dan bewust uitspreken in gebed als christenen dat we het aan God geven. Dat we hem vertrouwen. En we mogen het overgeven aan God. We mogen alles waar we mee zitten aan hem geven. En wanneer de vijand aanvalt, wanneer je onrustig wordt, wanneer je een last op je schouders voelt, zorgen waar je niet onderuit komt, wanneer het leven door je handen glipt zoals zand, mag je dat opnieuw aan God geven. En mag je ook belijden naar de vijand, ja, maar ik heb het al aan God gegeven, dus je bent aan het verkeerde adres, je mag bij God gaan klagen. Dat zal hij niet zo snel doen. Blader alsjeblieft even je Bijbel helemaal naar de andere kant, naar 1 Petrus hoofdstuk 5. Daar staat namelijk een waarheid die wij echt heel diep in ons hart moeten leren opslaan. 1 Petrus hoofdstuk 5, vanaf vers 7. Want Petrus was ook niet onbekend met zorgen. Als je naar de evangelie kijkt en ziet hoe Petrus deed, dan was hij iemand die bekend was met zorgen. Met, oké, hoe moet het nou gaan? Petrus was iemand die wilde weten hoe het ging voordat hij handelde af en toe. En Petrus, in 1 Petrus 5 vanaf vers 7 zegt het volgende. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Wat Petrus hier zegt is werp uw zorgen op hem. Het is niet soort van schuifel naar voren en laat het voorzichtig vallen of laat God het uit je handen trekken. Dat is niet wat er staat. Dit heeft het idee van met alle kracht die je hebt zo ver mogelijk weggooien. Dat is wat we met onze zorgen mogen doen. Niet het vast blijven houden en dan verwachten dat God het gaat oplossen. Nee, zo ver mogelijk weggooien. Naar God toe en weten, Heer, u zorgt voor mij. Daar vertrouw ik op. We mogen dan nuchter en waakzaam zijn, want we hebben een tegenpartij die brult. En een brullende leeuw, dat is voor ons iets schattigs, want dat denken we aan de dierentuin. Maar in die tijd was dat levensgevaar. Was dat angst, was dat doodsangst. Dat is wat de vijand wil doen. Hij wil ons bang maken. Hij wil dat we weer terugrennen naar die zorgen, terugrennen naar die angst, naar die situatie waarbij we afgeleid zijn van God. En dan mogen we leren weerstand te bieden aan de duivel. En dat is niet door zelf sterk te zijn. Dat is niet door slim te zijn, want hij is sterker en slimmer dan wij. Dan wij allemaal bij elkaar. Maar onze weerstand is naar Jezus rennen in gebed. Onze weerstand is naar de Bijbel gaan. En zeggen, oké, Heer, u bent almachtig. U zegt het in uw woord, ik voel het niet, ik zie het niet, ik begrijp het niet, maar u bent het en daar vertrouw ik op. Weerstand bieden is tegen de vijand zeggen, jouw gevecht is met Jezus, want ik sta in hem. En dit moet je alleen doen en dit moet je samen doen. Dit moet je alleen doen, zodat je sterk genoeg bent om daarna samen dit ook te doen. We zien bij Daniel ditzelfde voorbeeld als we teruggaan naar het Bijbelboek Daniel. Toen Daniels leven in gevaar was in het vorige hoofdstuk, wat ging hij doen? Hij ging niet naar wijsheid, hij ging niet slim doen, hij ging niet wegrennen. Hij ging naar God, hij ging bidden, samen met zijn vrienden. Daniel vertrouwde God en wist dat zijn leven, zijn toekomst in Gods handen lag. Maar in wiens handen zie jij jouw toekomst? Zie jij jouw zorgen? Zie jij jouw onrust? Is het jouw onrust? Iets dat jij bij je houdt? Iets wat je niet kan delen tussen aanhalingstekens? Of is het iets wat je met God deelt? En deelt met broeders en zusters om je heen die dichtbij staan? Ik zeg niet schreeuw het van de daken zodat iedereen het weet. Maar neem een paar mensen in vertrouwen en deel je hart, deel je zorgen, deel je lasten. Zodat we elkaars lasten kunnen dragen, zoals de Galatenbrief ook zegt. En we samen de Heere kunnen zoeken. We samen sterk kunnen staan. We samen ook afhankelijk kunnen zijn en kunnen weten, mijn toekomst ligt in Gods hand. Niet in mijn eigen hand. Maar de vraag is, vertrouw jij God? Of wil je zelf de toekomst bepalen? Zo vaak kunnen we een christelijk sausje gooien over het antwoord op die vraag. Ja, ik vertrouw God. En dan gaan we alsnog proberen om een ander te manipuleren om ons beeld van wat God zou moeten doen voor elkaar te krijgen. Ja, ga maar. En dan ga je de ander een bepaald Bijbelgedeelte opsturen waarbij je de ander wijst op wat hij of zij moet doen. In de plaats van dat we bezig zijn met wat God van onszelf verwacht. We kunnen zo makkelijk onze toekomst niet in Gods handen leggen, maar het alsnog zelf proberen te doen. En dat komt allemaal neer op de vraag, vertrouw jij God? Hij is ultiem te vertrouwen, dat bewijzen die profetieën die we gezien hebben. Want ze zijn tot nu toe perfect uitgekomen. En hoe meer en hoe dieper wij in Daniel gaan graven, hoe meer dat zichtbaar gaat worden. Dat God tot in detail alles onder controle heeft. Maar vertrouw jij God echt? Laten we verder lezen in Daniel 2 met de laatste verzen vanaf vers 46. Toen wierp koning Nebukadnezar zich met het gezicht ter aarde en hij aanbad Daniel. Nou, dat is nou niet de goede richting. En hij beval dat men hem een offergave en aangenaam reukwerk zou brengen. Ook niet helemaal de bedoeling. Maar, vers 47, de koning antwoordde Daniel en zei, waarlijk, uw God is de God der goden en de Heere der koningen. Hij openbaart verborgenheden, zodat u deze verborgenheid kon openbaren. Nebukadnezar begrijpt het. Ondanks dat hij verkeerd begint door Daniel te aanbidden, komt hij in vers 47 tot de conclusie, uw God is de God der goden. En hij aanbidt God. Dit is wat er gebeurt als je objectief naar Gods werk gaat kijken. Als je kijkt naar de schepping, als je kijkt naar de wereldgeschiedenis, als je kijkt naar hoe jij zelf in elkaar zit, het feit waar de aarde staat ten opzichte van de zon, als je gaat kijken naar de watercyclus, met dat water verdampt, dat je wolken hebt, regen, water de grond in, et cetera, et cetera. God heeft het allemaal zo perfect neergezet. Het is allemaal zo perfect neergezet, daar moet wel een God zijn die dat allemaal geregeld heeft. God openbaart zijn verborgenheden, openbaart de verborgenheden en bewijst daardoor dat hij God is. En hoe meer je naar zijn daden kijkt die opgeschreven staan in de Bijbel, hoe meer je gaat zien wie hij is en dat hij alles in de hand heeft. Wat doet het zien van Gods daden nog met jou? Nebukadnezar zag net iets heel bizars, een droom die uitgelegd werd, zijn gedachten die uitgelegd werden, de toekomst die voorspeld werd. Wij hebben heel veel van hetzelfde. De toekomst staat in deze Bijbel. Wat er gaat gebeuren, misschien niet alle details van hoe alles uit gaat pakken, maar de grote lijn staat in de Bijbel. Zie jij dat nog? Geeft het je nog ontzag voor God als je zijn daden ziet? Of vind je het, ja, God heeft iets gedaan. Of ja, het kan ook door iemand anders gebeurd zijn. Ik hoorde laatst een verhaal van hoe wij met God omgaan. En dat was iemand die naar een belangrijk sollicitatiegesprek moest. En die was aan het rijden en die moest parkeren ergens. En die was aan het rijden en kon maar geen parkeerplek vinden. En maakte nog een rondje, kon geen parkeerplek vinden. Hij had die baan echt nodig, moest rekeningen betalen. En toen ging hij bidden. Heer, geeft u mij een parkeerplek alstublieft. En hij sluit dat gebed af. Er rijdt iemand voor zijn neus weg, hij heeft een parkeerplek. En hij zegt tegen God, oh laat maar, ik heb het al geregeld. We lachen. En te vaak doen wij dit ook. Heer, ik heb een situatie. Heer, ik heb een situatie. En dan gebeurt er iets. Oh, laat maar. Ik heb het onder controle. Vertrouwen we God echt ook met onze toekomst? Vertrouwen we God met de dag van vandaag? Zien we zijn daden nog? En zet dat ons aan tot aanbidding, tot overgave en tot ontzag? Of niet? Hoe zie jij God? In vers 48 en 49 zien we onder andere waarom God al deze dingen deed, die droom geven en die droom uitleggen. Toen bevorderde de koning Daniël. Hij gaf hem vele grote geschenken en stelde hem aan als heerser over heel het gewest Babel. Dat is het grootste en belangrijkste gewest van dit koninkrijk. En als heerser van alle machthebbers over alle wijzen van Babel. Omdat Daniël de koning daarom verzocht, stelde hij Sadrach, Mesach en Abednego aan over het bestuur van het gewest Babel. Daniël bleef echter in de poort van de koning. God zet ook hier de poppetjes zo klaar, dat deze vier jongens uit Juda, die niet in hun eigen land waren, die niet bij hun eigen ouders waren, die niet bij hun eigen tempel waren, dat die invloed hadden in het machtigste koninkrijk van die tijd. Ze konden de belangen van een niet significant volkje, het Joodse volk, niet significant in de grootte van het koninkrijk, even voor de duidelijkheid, maar ze konden de belangen van dat volk behartigen. God had Daniël in de hand, zijn vrienden in zijn hand. God heeft Israël in zijn hand. Dat laat hij zien door hoe hij dit allemaal gebruikt. En God laat daardoor zien dat hij jou in zijn hand heeft. Maar de vraag is, verzet jij of accepteer jij zijn hand? Verzet jij je tegen wat God voor jou wil? Verzet jij je tegen geloven in hem? Of accepteer jij hem? Gehoorzaam jij God? Of ben je aan het tegenstribbelen? Kies vandaag om hem te accepteren. Om zijn hand over jouw leven te accepteren. Want dat is het beste voor jouw leven. God gaf Nebukadnezar een bizarre droom. En hij liet hem hier doorheen de toekomst zien. En door dit alles liet God zijn almacht, zijn alwetendheid, zijn soevereiniteit zien. Hij laat zien dat hij als grote God alles onder controle had en alles in de hand heeft. En dat is de God die jouw God wil zijn. De God die jouw God is, als jij in Jezus Christus gelooft. Als jij vragen hebt, als jij twijfels hebt, onzekerheid, onrust, gehoopte zekerheid die je niet hebt, als je rechten denkt te hebben die je niet krijgt, die niet vervuld worden op het moment, leg dat dan bij God neer. Ik zeg niet dat je dan alles krijgt wat je wil, want dat ga ik je niet beloven. Ik zeg wel dat er dan iemand is die jou er doorheen draagt, die jou sterkt in de situatie. Ben jij God echt onderworpen? In je hart, in je gedachten, in je huwelijk, je gezin, je werk, je thuissituatie, je fysieke situatie of de fysieke situatie van een ander. In je eigen geestelijke situatie, in de financiële situatie waar je in zit of waar jouw gezin in zit of iemand die jou nabij is in zit. Heb jij dat echt onderworpen aan God? Of probeer je het zelf nog te regelen? Jouw toekomst is in Gods hand, accepteer dat vandaag. Leef ernaar en geef je over aan de rustgevende waarheid dat God je draagt. Dat maakt het leven niet alleen maar leuk, maar dat maakt wel dat je een leven hebt waarin je gedragen wordt door God. Dus je hoeft het dan niet langer zelf te weten of zelf te regelen. De druk van een ander maakt dan niet langer uit, want God heeft jou in zijn hand. Kies vandaag. Als jij nog niet gelooft, is vandaag de dag. De historische accuraatheid van de profetieën die we gezien hebben, bewijst dat God is wie hij zegt te zijn. En hij heeft alles in zijn hand en weet alles. Hij kent jou, hij houdt van jou en gaf zijn zoon voor jou, omdat dat is wat jij nodig hebt. Want jij en ik zijn zondaren die redding nodig hebben. Geloof in de Heer Jezus. Want geloof is wat redt, zegt de Bijbel. Christen, jouw toekomst ligt in Gods hand. Leef daarnaar alsjeblieft. Accepteer dat. Welke zorgen je ook hebt, waar je onrustig over bent, geef het aan God. Als je denkt aan wie jouw toekomst bepaalt, laat God jouw toekomst bepalen. Niemand anders. En christen, is jouw hele leven aan God gegeven? Of heb je nog ergens rechten en dromen en verlangens en dingen die je nog niet aan hem gegeven hebt? Jouw toekomst, jouw leven ligt in Gods hand. Dus geef hem alles. Laten we bidden. Hemelse Vader, we danken u voor wie u bent. Dank u wel dat u trouw bent. Dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel voor uw woord en dat we daardoorheen onderwezen mogen worden. We bidden dat u ons zal overtuigen van uzelf. Dat u ons zal wijzen op uzelf. En heren, we vragen dat u wonderen zal doen vandaag. Heren, het wonder van nieuw leven. Breng mensen tot geloof op dit moment. Confronteer ze met wie u bent. En hoeveel beter u bent dan waar ze zich nu aan vasthouden. Maar heren, ook degenen die worstelen, die verlangens hebben, die onrust hebben, die onzekerheid hebben, die daardoor afgeleid raken van u. Breng ze terug bij het feit dat u hun leven vast hebt. Heren, want door Daniël heen zien we dat u dat doet. Dat u hen vast hebt. Heer, u bent zo goed. En Heer, het is mijn gebed dat we u zullen zien voor wie u bent. Dat we u zullen gaan kennen en herkennen voor wie u bent. Dus doe wonderen op dit moment, in onze harten, in onze levens. We hebben u nodig. Heer, we verdienen het niet, maar u geeft omdat u een genadig God bent. We bidden, we vragen, we danken. In Jezus' naam. Amen.